Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 1 zingen wij het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar z'Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Noem dan nu Psalm 1, vers 1. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Numeri, te beginnen bij Numeri 23 vers 25 tot en met het volgende hoofdstuk Numeri 24 en daarvan het 11e vers. Dus Numeri 23 vanaf vers 25 tot en met Numeri 24 vers 11. Maar vooraf uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, de artikelen 6 en 7, waarna wij zingen uit Psalm 65 vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis, en wat er verder volgt.
Onderscheid tussen de kanonieke en de apocryfe boeken. Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfe, als dat zijn het derde en het vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van de draak, het gebed van Manasse en de twee boeken der Maccabeën, de welke de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen, voor zoveel als zij overeenkomen met de kanonieke boeken, maar ze hebben zulke kracht en vermogen niet dat men door enig getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zo ver is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. Volkomenheid der heilige schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomenlijk vervat en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist, al daar in het lange beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is de woorden Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen mensenschriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten, want alle mensen zijn uit zichzelf een leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben zeggende: beproef de geesten of ze uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. We lezen nu nummer 23 vanaf vers 25 tot en met 24, 11. Toen zeide Balak tot Biliam: gij zult het ganse volk nog vloeken, nog geenszins zegenen. Doch Biliam antwoordde en zeide tot Balak: Heb ik niet tot u gesproken, zeggende, al wat de Heere spreken zal, dat zal ik doen? Verder zei Balak tot Biljam, kom toch, ik zal u aan een andere plaats medenemen. Misschien zal het recht zijn in de ogen van die God, dat gij het van mij vandaar vervloekt. Toen nam Balak Biljam mede tot de hoogte van Peor, die tegen de woestijn ziet. En Biljam zeide tot Balak, bouw mij hier 7 altaren. En bereid mij hier 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Biljam gezegd had. En hij offerde een var en een ram op elk altaar. Toen Biljam zag dat het goed was in de ogen des Heeren dat hij Israël zegende. Zo ging hij ditmaal niet heen gelijk meermalen tot de toverijen. Maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Als Biljam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de geest Gods op hem. En hij hief zijn spreuk op en zeide, Biljam, de zoon van Peor, spreekt. En de man, wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen Gods spreekt, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden zij zich uit, als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant, als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmer vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Hij zal de heidenen zijn vijanden verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd. Hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend en vervloekt zij wie u vervloekt. Toen ontstak de toorn van Balak tegen Biljam en hij sloeg zijn handen samen. En Balak zeide tot Biljam, ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hem nu 3 geduriglijk gezegend. En nu, pak u weg naar uw plaats. Ik had gezegd dat ik u hoog vereren zou, maar zie, de Heere heeft die eer van u geweerd.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte en daarvan nummerie 23 vers 27 tot en met nummerie 24 vers 11, waarvan we nu alleen nummerie 24 vers 9b aan u voorlezen. Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij wie u vervloekt. Gemeente, schrijven wij onder dit schriftgedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt de derde zegen. De derde zegen. En letten wij op een drietal gedachten, in de eerste plaats getoond door de Heilige Geest. In de tweede plaats omvat het toekomende, strekt zich uit naar de toekomst. En onze derde gedachte wekt de woede op van de vijand. Het gaat vanavond over de derde zegen uitgesproken door Biliam. Drie gedachten in de eerste plaats getoond door de Heilige Geest, naar aanleiding van vers 27, nummerie 23, tot en met vers 4, nummerie 24. Waar we heel duidelijk kunnen lezen hoe dat Biliam aan deze boodschap gekomen is. Onze tweede gedachte strekt zich uit naar de toekomst. Letten wij dan op nummerie 24 vers 5 tot en met vers 9. Waar we allerlei hele bijzondere zegeningen mogen lezen die het volk van Israël in de toekomst zal ervaren. En onze derde gedachte wekt de woede van de vijand als we letten op de uitwerking bij Balak, de versen 10 en 11, de laatste verzen die wij overdenken uit nummerie 24 vanavond. Gemeente, de vorige keer hebben wij de verbijstering van Balak gehoord na de tweede zegen die Biliam heeft uitgesproken. En zijn slotconclusie was zo ongeveer: als je dan niet vloeken kunt, zegen dan alstublieft ook niet. Doet het dan geen van beide? Want inderdaad, de vorige keer hebben wij gehoord dat Biliam rijke zegeningen over het volk van Israël heeft uitgesproken. En toch gaat Balak nog een poging wagen. Hij laat het er nog steeds niet bij zitten. En wij hebben kunnen lezen in het eerste gedeelte, vers 27, dat hij weer op zoek gaat naar een andere plaats. Dat is al voor de derde keer notabene, dat hij van plaats verandert. Waarom doet hij dat telkens op een andere plaats? Wel, omdat Balak, hij voelt wel dat hij afhankelijk is van Yahweh, van de God van Israël, maar toch denkt hij dat deze God op de een of andere manier nog wel te manipuleren moet zijn. En dat is de reden waarom hij van de een naar de andere verblijfplaats gaat. Dan denkt hij: ik laat Biliam op zo'n plaats komen dat hij het volk niet helemaal ziet, maar een gedeelte. En dan brengt hij Biliam op een plaats waar een afgodstempel staat. Dat doet hij nu voor de tweede keer. Want hij zegt tegen Biliam: kom toch, ik zal u aan een andere plaats medenemen. Misschien zal het recht zijn in de ogen van die God dat gij mij vandaar vervloekt. En dan neemt hij Biliam mee naar Bet Peor. Kom toch, zegt hij. Dat mag u ook zo'n beetje vertalen met: kom toch alstublieft. Het is een soort smeekbede. Balak heeft alle hoop op Biliam staan. Hij heeft geen ander. Al zijn hoop is gevestigd op deze waarzegger. En als hij het niet geeft, dan wordt het niks. Gemeente, wat is een wereldmens toch arm, vindt u niet? als je het enkel en alleen van één persoon moet verwachten. Als je het van een dokter moet verwachten. Als je het van een mens moet verwachten. En dat maakt Balak steeds meer wanhopig. Hij heeft niks anders. U wel? Dat is wel belangrijk. Als wij de mensen verliezen, hebt u dan nog een plaats waar u met uw nood terecht kan? Ja, natuurlijk, dat weten wij uit de Bijbel, gelukkig. Dat is al een groot voorrecht. Maar is dat nu ook de praktijk van ons leven? Of zakt de moed ons ook in de schoenen? Als die man waarvan u het verwachtte of die vrouw waarop u hoopte u in de kou laat staan, omdat hij of zij niet kan of misschien erger niet eens wil, kom toch alsjeblieft. Ik zal u naar een andere plaats meenemen. Misschien dat het recht zal zijn in de ogen van die God. Hij probeert zich in allerlei bochten te wringen om God zo aan zijn kant te krijgen. Misschien zal het recht zijn voor God. Misschien vindt die God dit dan acceptabel. Laten we dit nog een keer proberen. Ja, Balak, je bent helemaal aan de verkeerde kant bezig. Weet je, je bent voortdurend aan het proberen om God aan jouw kant te krijgen. Maar het moet omgekeerd. Jij zult aan de kant van God terecht moeten komen. Dat zal voor jou acceptabel moeten zijn. Je bent helemaal verkeerd bezig. En laten wij dat nu niet te hard zeggen tegen Balak, gemeente, want hoe vaak doen wij dat niet? Dan zijn we maar bezig om God aan onze kant te krijgen. Wij wringen ons in allerlei bochten. We proberen het linksom, we proberen het rechtsom. Als we God maar mee kunnen krijgen. Maar wat we van deze geschiedenis kunnen leren is dat wij aan Gods kant moeten komen. Dat wij moeten vragen, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En dat het zo aangrijpend is dat er mensen zijn, net als Balak, die daar nou nooit aan toekomen. En die uiteindelijk in de wanhoop dreigen te eindigen. Ik zal u naar een andere plaats meenemen. En dan neemt hij hem mee naar de hoogte van Peor. En wij weten dat die plaats genoemd wordt Beet Peor. Dat betekent huis van Peor. En Peor is een god. Peor is een belangrijke afgod daar in Moab. Dus daar staat zijn afgodstempel. Als Biliam dat ziet, dan zal hij toch min of meer ook wel onder de indruk raken van dat gebedshuis. En mogelijk zal hem dat toch op andere gedachten kunnen brengen. Ziet u hoe heel verkeerd dat Balak nog bezig is met al zijn politieke oplossingen. En hij weet ook dat Biliam het volk hier vanaf een andere kant weer ziet. Hij kan ze hier straks zien liggen in de woestijn. En de vorige keer heeft hij maar een heel klein stukje van het volk laten zien. Maar dat is opvallend. Nu laat hij dat volk vanaf die uitkijkpost kun je dat in zijn geheel zien liggen daar. Kijk, en dat heeft misschien ook nog wel uitwerking op Biliam. Hij heeft maar een heel klein plekje van dat volk gezien, maar als hij dat volk nou eens in zijn geheel ziet. En als hij nou goed kijkt, dan zal hij wel zien dat het er ook allemaal niet deugt, hè, bij die mensen. Toch? Ook al zijn ze dan een bijzonder volk, dat zijn ook maar gewone mensen. Als je ze zo van boven gadeslaat, toch? Hoe is dat met ons als de wereld naar ons kijkt? Ja, wanneer ze ons in onze zondagse kleren zien en naar de kerk zien gaan, maar gewoon in onze dagelijkse werkzaamheden. Want zo kijkt Biliam op dit ogenblik op dit volk. En mogelijk vindt hij daar wel een aanknopingspunt dat hij zeggen kan, kijk, daarop kan ik ze pakken. Ja, daar is de vijand op uit. De vijand probeert iets te vinden waarop hij je pakken kan. En de vraag is, zal Biliam dat nu vinden? En Biliam zeide tot Balak, bouw mij hier 7 altaren en bereid mij 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Biliam gezegd had en hij offerde een var en een ram op elk altaar. Dit verhaal, dat hebben wij al 3 keer gehoord. Precies net als de vorige keren worden er opnieuw een aantal beesten geslacht. Ik heb de vorige keer gezegd, het mag wat kosten. Dit zijn echt hele grote offers. Nou, Balak hoor je daar niet over. Die dure offers worden opnieuw gebracht. Want ja, het is op hoop van zegen. Het is nu of nooit. Maar ja, welke hoop? Balak heeft helemaal geen grond om te hopen. Het is allemaal weggegooid geld. Het is allemaal voor niks. Dat hij dat na 3 keer nu nog niet beseft. Hoe blind is toch de mens van nature, gemeente. Hij blijft maar hopen, terwijl hij helemaal geen reden heeft om te hopen. Toen Biliam zag dat het goed was in de ogen des Heren dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen tot de toverijen. Bij deze 3e zegen zien we 3 kenmerkende verschillen met de vorige keer. De vorige keren. Het eerste verschil dat we zien, dat is dat Biliam nu niet weggaat. De vorige keren zocht hij telkens de eenzaamheid. En dan liet hij Baalak en de vorsten, die liet hij bij het brandofferaltaar staan. Zelf ging hij op een afstand en daar, ja, wat hij daar precies deed. Nou, daar valt vanavond toch wel enigszins licht op, want er staat dat hij nu zich niet keerde gelijk meermalen tot de toverijen. Dat hebben we de vorige keren eigenlijk helemaal niet gezien. Het werd ook niet gezegd. Maar nu blijkt dat toen hij zich afzonderde, was hij ook nog bezig met toverijen. Hij vermengde dus het zoeken van Gods aangezicht met zijn waarzeggingskunsten. Wat een wonder dat de Heer toch aan hem verschenen is en hem die zegeningen in de mond gelegd heeft. Nou, dat hele verhaal van die waarzeggerij en die kunsten die hij daarbij gebruikte, dat laat hij nu maar zitten. Want hij is er na 2 keer nu toch wel van overtuigd dat de Heer wil dat hij dit volk zegent en niet zal vloeken. Dus dat is het tweede verschil. Hij gaat niet meer tot de toverijen. Hij ziet dat Jehovah de leiding heeft. En het derde verschil is dat hij de boodschap nu anders binnenkrijgt. De eerste 2 keren ontmoette hij de Heere met hoofdletters. En die sprak tot hem, waarschijnlijk met een hoorbare stem. Maar nu gebeurt er iets heel vreemds. De Heilige Geest kwam over hem. Dat gaat nog een stapje verder. Hij hoort niet alleen een stem, maar er gebeurt iets met hem. Het is hetzelfde wat er was met koning Saul. De geest des Heren werd vaardig over Saul. Nee, hij werd niet bekeerd. Maar de mensen dachten wel dat hij bekeerd was. Zoals hij toen ging handelen en toen ging spreken, hebben ze zich verwonderd afgevraagd, is Saul ook onder de profeten? En hetzelfde lezen we van de profeet Micha, dat de geest des Heren over hem kwam. Dat heeft Biliam gemerkt, zullen we straks zien. Dat heeft hij ondervonden. Wanneer gebeurt dat? Hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Dus hij keert zich om en hij kijkt naar beneden, de diepte in, en daar ziet hij het volk liggen. En dan ziet hij hen, staat er, wonende naar zijn stammen. Wat hem opvalt, dat is de orde in dat tentenkamp. Het is geen rommel. Het is geen ongeorganiseerde bende. Maar al die tenten die staan precies in een bepaalde volgorde. Hij ziet dat de Israëlieten per stam daar gekampeerd zijn in de woestijn. En wij weten hoe dat komt. Want dat heeft de Heer in nummerie 2 precies omschreven. Waar welke stam de tenten moest opslaan. Ze hadden niet zomaar de vrije keuze. Ze mochten niet zomaar door elkaar gaan wonen. Nee, de Heer had het bepaald. Daar die stam, daar die stam, daar die stammen. Sommigen zeggen, als je die beschrijving leest, dan is dat de vorm geweest van een kruis. Dat zou kunnen. Een hele mooie gedachte eigenlijk. Dat die tenten daar gestaan hebben in de vorm van een kruis. Maar dat weten we niet zeker. Anderen denken dat die tenten daar in een gesloten linie rondom de tabernakel hebben gestaan. Bijbel met uitleg, die geeft daar zo'n plaatje bij nummerie 2. Hoe het ook precies zij, wij weten dat niet. Maar in ieder geval is daar de grootst mogelijke orde. Dat is altijd zo. Waar Gods woord zeggenschap heeft, waar we naar de Heere luisteren, is het geen puinhoop, gemeente. Waar we doen wat de Heere zegt, daar is orde, want God is een God van orde. En Biliam raakt daarvan onder de indruk. En terwijl hij daarnaast staat te kijken, komt de geest Gods op hem. En direct heft hij zijn spreuk op, omdat die geest op hem werkzaam is. En dat is zo krachtig, dat hij straks woorden gebruikt die de betekenis hebben van neervallen. Dus mogelijk is het zo geweest toen de geest Gods op hem kwam. Hij gebruikt het woordje verrukt, dat hij verrukt is en dat betekent eigenlijk vallende, staat er letterlijk. Dus mogelijk is de geest, de Heilige Geest, met zoveel kracht op hem gekomen dat hij ter aarde is neergevallen. En dat heeft Balak gezien. Als de Heilige Geest krachtig op iemand komt, zelfs al is het niet tot bekering, zien we hier. Reken maar dat een mens dat merkt. Hij raakte in vervoering. Een soort extase zou je aan kunnen denken. Maar dan gewerkt werkelijk door de Heilige Geest. En direct als dat gebeurt, heft hij zijn stem op en zegt: Biliam, de zoon van Beor, spreekt. En de man wie de ogen geopend zijn, spreekt. Zijn ogen zijn geopend. Ja, waren het maar de ogen van zijn hart. Helaas, zijn hart is stekenblind. Het zijn zijn profetische ogen. En dat die ogen geopend zijn, dat zien we omdat hij dingen ziet die je normaal gesproken niet kan zien. Je zou kunnen zeggen, dit is een soort ambtelijke zegen die Biliam hier mag ontvangen. Want persoonlijk deelt hij dit niet in. Maar wat hij hier profetisch zegt, dat klopt precies. Dat mag hij zelfs weten door de Heilige Geest. En wij mogen vanavond even met hem meekijken. Wat ziet hij dan allemaal? Een onbekeerde profeet, die de Heere niet zaligmakend kent, maar die wel door de Heere gebruikt wordt. En die al duizenden jaren, want het woord wat hij gesproken heeft, dat staat in de Heilige Schrift, die al duizenden jaren gebruikt is om in het bijzonder Gods kinderen te onderwijzen. Biliam, de zoon van Beor, spreekt. Het zou groot zijn als door zijn woord ons de ogen geopend zouden mogen worden. En dat wij er ook iets van zouden mogen zien, maar dan door de zaligmakende werkingen van de Heilige Geest, wat hij hier heeft mogen zien. De hoorder van de redenen Gods spreekt, die het gezicht des Almachtigen ziet. Hij wisselt de namen van God af. Hij gebruikt de naam El en hij gebruikt ook de naam Shaddai, de Almachtige. Hij geeft een diepe indruk dat de dingen die hij zegt door de Heere ook gedaan zullen worden. Wie verrukt wordt, heb je dat woord, en wie de ogen ontdekt worden. In de vorige zegening ging het vooral over wat God niet zag in zijn volk. Kunt u het zich nog herinneren? God zag geen zonde in zijn volk. Hij ziet geen schuld als hij ze aanziet in zijn zoon. Maar nu vanavond gaat het over wat God wel ziet in zijn volk. Dan gaat het natuurlijk vooral over het wezen van het volk van Israël. Dat zult u wel begrijpen. Dat hebben we de vorige keer ook gezegd. En in die vorige zegening ging het vooral over het verleden. Kunt u zich dat nog herinneren? Het ging over dat dat volk verkoren was door God. Maar hier in deze zegen gaat het vooral over de toekomst. Israël staat op het punt om het land Kanaan binnen te trekken. En wat zal hen daar wachten? Nou, de vijand, die mag het hier eerder horen dan het volk van Israël. Want de Heere heeft het aan Biliam laten zien. Weet je waar hij over gaat spreken? Over voorspoed, over vruchtbaarheid en over macht. De Heilige Geest laat hier zien wat hij het volk geven zal. Terwijl dat volk daar misschien op dit moment nog maar nauwelijks de troost van heeft. Getoond door de Heilige Geest. We gaan naar onze tweede gedachte. Omvat of strekt zich uit naar de toekomst. Opvallend is nu dat Biliam het volk van Israël regelrecht aanspreekt, rechtstreeks. Hij ziet dat volk liggen. Dat volk is bijna thuis. Maar ze moeten nog door de Jordaan. Ze zitten boordevol met vragen. Als ze straks aan de overkant van de Jordaan zullen komen, zal er dan wel onderdak zijn voor hen en voor hun gezinnen? Zullen ze die machtige steden wel kunnen innemen? Hoe zal het zijn de confrontatie met de bewoners van dat land? En dat alles, dat gaat Biliam hier aan de orde stellen. En dat doet hij met zo'n levendige beschrijving, op zo'n poëtische wijze, dat het eigenlijk een lust voor de oren is en voor de ogen als je dat leest en als je dat ziet. Het zit boordevol met stijlfiguren. Kijk, als de Heilige Geest dit niet had laten zien aan Biliam, dan zou je zeggen, wat had deze man een meesterlijke kunst van dichten en van poëzeren. Maar hij heeft het niet van zichzelf. Het is de Heilige Geest die als het ware dit lied zingt. En zegt, hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. Hij ziet het volk daar liggen. In die tenten. En die tenten die zijn al 40 jaar oud. Nou, die zien er ook niet meer uit natuurlijk. Zwart geblakerd door de zon. Ruwe tenten, aangetast door de weersomstandigheden. En in die tenten, daar wonen mensen. Die hebben zo vaak gemopperd. Maar goed dat we alles niet weten wat er allemaal in die tenten zich heeft afgespeeld. Dus als je dat ziet, dat is nou niet iets om van in vervoering te raken. Maar nu laat de Heilige Geest Biliam die tenten zien. En dan ziet hij zo hoe dat God zijn volk ziet. En dan zegt de Heere niet, wat zijn dat een schamele tenten. Maar de Heere beschrijft die tenten hier als waren het paleizen. En hoe komt dat? Want er wonen zulke slechte mensen in die tenten, mopperende mensen. Ja, maar het gaat om die ene tent, weet u nog, die daar in het midden staat. De tabernakel, de tent der samenkomst, waar de Heere zijn volk ontmoet en waarvan we de vorige keer gehoord hebben dat hij geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding is in Israël. En dat laat de Heere hier aan Biliam zien, hoe hij zijn volk ziet en hoe hij die tenten ziet. En als die tenten al zo schoon zijn, hoe zullen dan straks hun woningen zijn? Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël? Dat ziet natuurlijk straks op de komst in het land Kanaan. Ze krijgen woningen. Gelijk de beken breiden zij zich uit als de hoven aan de rivieren. Waar staan die tenten? Nou ja, moet je eens kijken, in een dorre woestijn. Waar bijna geen water te vinden is. Je zou er moeten wonen, zeg. Maar wat zegt Biliam? Waar staan die tenten? Waar staan straks die woningen? Gelijk de beken breiden zij zich uit als de hoven aan de rivieren. Hij ziet die tenten en die woningen daar staan in de valleien. Hij ziet iets heel anders dan wat het natuurlijke oog ziet. Het natuurlijke oog ziet daar een ellendig volk in een droge woestijn. Maar Biliam ziet daar tenten staan in valleien waar rivieren en beken zijn. En waar een overvloed van water is. En hij ruikt in die heerlijke tuinen de bloeiende bomen en de geurige kruiden. Het lijkt wel een paradijs daar beneden. Is die man zijn verstand verloren dan? Nee. Maar hij mag hier zien hoe gelukkig dat volk is dat in Gods gunst en in Gods zegen mag dalen. Hebt u zo Gods volk wel eens gezien? Kijk, als wij ze zien door onze eigen natuurlijke bril, dan zeggen we, wat zijn dat toch arme mensen, zeg. Moet je daar nou jaloers op worden? Maar als je ze mag zien bij het licht des geestes, en dat mag Biliam meer zien, dan zeg je, wat zijn dat toch gelukkige mensen, zeg. Wat zijn dat rijke mensen, zeker ze wonen in een eenvoudige tent, maar ze hebben een overvloed. Want de Heere zorgt voor hen. Gelijk de beken breiden zij zich uit als de hoven aan de rivier. Het is allemaal beeldspraak natuurlijk. Beken en rivieren, de Heere heeft ze geplant als sandelbomen. Wat zijn sandelbomen? De kanttekening wijst op aloë. Daar hebben we allemaal wel eens van gehoord, aloë. En aloë, dat ruikt verrukkelijk. En daar hebben we van gezongen uit Psalm 45. Wie ruikt er naar aloë? De bruidegom. Aloë is een beeld voor de gerechtigheid. Christus ruikt naar de gerechtigheid. Hij verspreidt de geur van aloë. Maar niet alleen Christus ruikt naar de gerechtigheid, zijn volk ook. Dan moet u maar eens lezen wat er staat in Hooglied 4. Daar lees ik dat ook de bruid ruikt naar aloë. Hoe komt dat? Dat komt omdat ze de mantel der gerechtigheid om heeft. En dus verspreidt zij ook die geur. En zo ziet Biliam ze staan. Hij ziet ze staan als sandelbomen. En hij ruikt als het ware met zijn neus de aloë. De geur die het wezen van dat volk daar verspreidt. En als de cederbomen aan het water. Ook weer beeldspraak natuurlijk, maar de ceder. Ja, de ceder neemt in de Bijbel een hele belangrijke plaats in. En nog wel cederhout. Cederhout, dat is heel duurzaam hout. Bederfwerend hout. Cederhout, dat heeft Salomo gebruikt voor de bouw van de tempel. En de ceders die hebben een lange levensduur. Dit is het beeld van de bestendigheid eigenlijk. En van de duurzaamheid. En normaal gesproken, zo'n cederboom die staat lang niet altijd aan de rivier. Nou, je hebt soms cederbomen die in vrij droge gebieden staan en die toch heel vast staan. En nou ziet hij dit volk, dat ziet hij als cederbomen aan de rivieren. Dus ja, ze hebben de beste plaats eigenlijk. Als die het in de droogte al goed doet, hoeveel te meer de rivieren. Nou ja, Psalm 92 gaan we straks ook zingen. Zij die in het huis des Heren zijn geplant, cederbomen. Wat Biliam hier ziet, dat is eigenlijk het woord Gods zelf, waar licht over mag vallen. Zomaar, heb je Gods kinderen zo wel eens gezien, als cederbomen? Geplant aan de waterbeken. Zo standvastig en zo duurzaam. Nee, het zijn geen wonderbomen, het zijn cederbomen. Dus al die beelden moeten meedoen eigenlijk om het geluk van dat volk te tekenen. En dan gaat hij nog verder. Hij zegt, er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal zijn in vele wateren. Die mensen die zijn er in de woestijn. Je moet dus een emmer water bij elkaar zien te krijgen. En als Biliam naar dat volk kijkt, dan ziet hij ze daar lopen met emmers water. En die emmers water die lopen over. Overal verspreiden ze vocht. En waar vocht is, daar is vruchtbaarheid. Dus dat volk dat leeft daar midden in de vruchtbaarheid. En dat ziet niet alleen op de vruchtbaarheid van de akkers, maar dat ziet ook op de vruchtbaarheid van de mensen. Zoals de Heere dat beeld ook gebruikt bij de profeet Hosea. Hij zaait die mensen straks in het land en ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Dacht je, Balak, dat dat volk nu al groot was? Man, je zal straks je ogen uitwrijven als zij komen in het beloofde land, want ze zullen voortelen, ze zullen in grote vruchtbaarheid uitbreken. Dat heeft hij allemaal gezegd over de mensen, over het tentenkamp. En dan zegt hij, zijn koning zal boven Agag verheven worden. Was er toen een koning Agag? Nou, we moeten wel even bedenken, de kanttekening wijst daar ook op, dat Agag is hier een titel. Agag is een titel voor de koning van de Moabieten, zoals bijvoorbeeld Abimelech een titel was voor de koning van de Filistijnen. En zoals Farao een titel is voor de koning van de Egyptenaren. En zoals Caesar een titel is voor de koning van de Romeinen. Het gaat hier dus niet om één bepaalde koning, maar het gaat om de titel van de koning. En het gaat niet om één bepaalde koning van het volk van Israël. Maar als je nou de koning van Israël zet tegenover de koning van de Moabieten, dan zal de koning van Israël verheven worden boven de koning der Moabieten. Je gaat het onderspit delven, Balak. Het maakt niet uit welke koning. Er komt een hele serie. En uiteindelijk, want ik denk dat je daar hier ook iets van het Messiaanse in mag proeven, uiteindelijk zal er een koning komen. Die zal regeren van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde. En laat zijn vijanden maar vrezen, 8e vers. God heeft hem uit Egypte gevoerd, hoor je het? Ik zeg het voor de tweede keer, Balak. Je zei, ze zijn uit Egypte gekomen. God heeft hen uit Egypte gevoerd en zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Mogelijk een soort os hebben we de vorige keer gezien. En hij zal de heidenen zijn vijanden vertreden en hun gebeente breken. Hij zal ze uitbenen. Het gebeente, dat is het meest krachtige wat we hebben. En als iets uitgebeend wordt, ja, wat blijft er dan nog over? En zo zal dit volk doen. Dit volk zal de kracht van de vijand breken. Het zal net als een os verslinden. Het zal de volken rondom zich heen verbrijzelen. Het zal ze vermalen met zijn tanden. En het zal zijn met zijn pijlen doorschieten. En als een pijl je doorschiet, dan ben je dood. Dus dit volk dat zal afrekenen met de vijanden. Geen makkelijke vijand, Balak. Dat ga je niet winnen. Dat ga je absoluut niet winnen. En hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw, als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Kijk, je hebt de herkauwers in het Rijk van de Natuur. Dat zijn beesten die heel snel ergens wat gras proberen te verzamelen en dan een veilige plek opzoeken. En dan gaan ze dat nog eens een keer wat ze in der haast hebben opgepakt, dat gaan ze rustig herkauwen. Maar dat heb je met een leeuw niet. Kijk, een leeuw die zijn buit heeft, die gaat rustig liggen. Die hoeft ook helemaal niet bang te zijn. Want er is niemand die de leeuw aanvalt. Allemaal zijn ze bang. Dat is met dit volk ook, Balak. Straks als dat volk de buit heeft, dan zal het zich neerleggen. En er is niemand, denk aan de tijd van koning Salomo, de vredevorst, er is niemand die dit volk wakker durft te maken. Ja, dat doe je. Een leeuw wakker maken, dat doe je met het gevaar des levens. Want die leeuw die verslindt je. En die mensen die dit volk dat de roof gekregen heeft wakker zullen maken, die doen dat met het gevaar van hun eigen leven. Want van dit volk geldt, zo wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt zij wie u vervloekt. Nou wordt Balak, die wordt gepakt op zijn eigen woorden. Want toen hij Bileam uitgenodigd heeft, toen heeft hij gezegd dat hij geloofde dat wie Bileam zou zegenen, die zou gezegend zijn. En wie Bileam vloekt, die zou gevloekt zijn. En nu brengt Bileam dat terug. Hij zegt, Balak, dat geldt van dit volk. Wie dit volk vloekt, die zal vervloekt worden. Je vraagt mij dit volk te vloeken. Wie dit volk vloekt, die zal vervloekt worden. En wie dit volk zegent, die zal gezegend worden. En gemeente, laat dat nou precies de belofte zijn die de Heere zoveel jaren geleden in Genesis 12, weet u het nog, aan Abraham gegeven heeft. Wie u zegent, die zij gezegend, en wie u vervloekt, die zij vervloekt. Bileam, zonder dat die man die Bijbeltekst kent, kan niet anders dan Gods woord naspreken en die zegen aan dit volk belooft, aan Abraham en zijn geestelijke nakomelingen. Hij kan niet anders dan die zegen herhalen. Mensen die het dit volk benauwd maken, daar zal het slecht mee aflopen, Balak. Als je wilt dat het je goed gaat, dan moet je dit volk zegenen. Dat is een van de grote zegeningen die de Heere zijn volk geeft. Een van de zegeningen van het genadeverbond. Gezegend zij die u zegenen. En vervloekt zij die u vervloekt. Wat is uw verhouding tot Gods volk? Zijn het uw hartvrienden? Hebt u ook de keuze mogen maken met Rut? Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Of moet je er niks van hebben? Als je nou een gelukkig leven wilt hebben, gemeente, dan moet je dit volk zoeken om daarbij te mogen behoren. Want wie dat volk zegent, die wordt ook gezegend. Ik hoop dat we geen rust zullen vinden, dat we mogen weten daar deel van uit te maken. Wat een zegening. Die mensen die horen het niet, die zitten daar in hun tenten misschien wel na te denken, hoe komen we er ooit doorheen? Hoe komen we straks ooit uit deze woestijn? En moet je eens horen, een paar kilometer verder, zonder dat ze het zelf weten, wat er allemaal over hen gezegd wordt. En het zal straks blijken waar te zijn, want de Heere zal zijn verbond niet breken. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat krijgt Balak niet stuk, dat krijgt de duivel niet stuk, dat krijgt dat volk zelf niet stuk. Notabene. Want hij ziet geen zonde in zijn Jacob en geen ongerechtigheid in zijn Israël. We gaan naar onze derde gedachte, wek de woede van de vijand. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 92 en daarvan het vijfde en het zevende vers. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan, verstrooien en doen sneven. En vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Psalm 92, vers 5 en 7. Onze derde gedachte wekt de woede van de vijand. Toen ontstak de toren van Balak tegen Biliam. Balak is woedend. Zijn toren ontsteekt, zijn hart briest. Want ja, vanuit zijn perspectief heeft Biliam het contract geschonden. In zijn beleving hadden ze samen een afspraak gemaakt. Maar die waarzegger, die komt zijn belofte niet na. Nee, juist het tegenovergestelde. Door te komen had hij een verantwoordelijkheid op zich genomen. Maar in plaats van ook maar ene vloek uit te spreken, is hij niet anders bezig dan dit volk te zegenen. Hij is blijkbaar niet in staat om uit te voeren wat hij zelf zou wensen. Balak is woedend en hij sloeg zijn handen tezamen. Dat is heel opmerkelijk eigenlijk. Het is niet alleen wat er in hem omgaat, maar hij kan zich gewoon niet beheersen. Hij slaat zijn vuisten in elkaar. Het is een teken van wanhoop eigenlijk. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij is zo ontzettend boos. In zijn woorden en in zijn gebaren vaart hij uit tegen Biliam. Ja, hij heeft niks anders, heb ik gezegd, hè. Mensen zijn soms zo boos op de dokter of ja, noem maar op. Mensen op wie zij hun verwachting hebben gesteld en die dat dan uiteindelijk niet waar kan maken. Dan heeft die ander het gedaan. Een beetje vreemd, want hoe hebben ze van die ander kunnen verwachten wat die ander nooit heeft kunnen beloven? Biliam heeft het ook nooit beloofd. Man had nog enig besef dat hij niet anders kon doen dan God hem toeliet. Maar zo dwaas was Balak dat hij dacht dat hij dat wel voor elkaar zou krijgen. Want ja, geld wat stom is, dat maakt recht wat krom is. En daar stond toch een hele grote som gelds tegenover. Dus dat moest toch wel goed komen, dacht hij. En Balak zeide tot Biliam, ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen nu driemaal geduriglijk gezegend. Balak staat machteloos. De vijand staat machteloos, kinderen des Heren. Handen wringend. Met een ontzettend boos hart, maar niet in staat om de zegen des Heren bij u weg te nemen. En uiteindelijk zal het alleen maar daartoe leiden dat de Heren zijn woord bevestigt en dat de vijand het ook nog eens een keer weten zal. Zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging. Dat blijft vast en onverbroken. Er zijn tijden in het leven van Gods kinderen dat ze de vijand wel eens dankbaar zijn. Dat ze uiteindelijk medegewerkt hebben om vastigheid te krijgen. Zodat de Heere het nog een keer laat zeggen. En nu pak u weg naar uw plaats, zegt hij. Hij stuurt hem de laan uit. Voor Balak is de maat vol. Hij vindt de aanwezigheid van Biliam zo provocerend. Hij kan hem in zijn omgeving niet langer verdragen. Wij zouden zeggen, scheer je weg naar je plaats. Hoepel op. Ik wil je geen moment langer zien. Zijn plaats, dat was Mesopotamië. 600 kilometer, weet u het nog? Zover moest hij komen. Balak is het helemaal zat. Ik had gezegd dat ik u hoog vereren zou. En dat hoog vereren, dat zag natuurlijk op die geschenken die Biliam zou krijgen. Man, het heeft me een fortuin gekost. Alleen al 3 keer die offers. En dan nog eens wat ik aan u had willen geven. Hij is eigenlijk niet anders bezig dan zout in de wonden van Biliam te wrijven. Want die man die wilde die centjes wel heel graag hebben, dat weten we. De apostel zegt het later dat hij het loon der ongerechtigheid lief had. Dus ja, Biliam was al lang gestopt als hij toch ook niet nog gehoopt had dat hij dat geld zou krijgen. En dat is wat Balak doet, die wrijft dat nog eens even flink in bij Biliam, dat hij die centen niet zal krijgen. Ondanks de reiskosten die hij gemaakt heeft. Hij zal er geen cent van zien. Hij zegt, de Heere heeft de eer van u geweerd. Dat klinkt natuurlijk heel vreemd, heel vroom, maar dat is natuurlijk spottend bedoeld. Want bij Biliam was het de Heere voor en de Heere na, dat weten we. Biliam zei telkens dat hij niet anders kon dan Yahweh, de Heere met hoofdletters. Ja, wat die zeggen ze aan. Nou zegt Balak, dat heb je er nou van, hè? Als je die God wil dienen, die God van Israël, dan zie je hoe die God beloont. Ik had je een rijke beloning in het vooruitzicht gesteld. Maar die Heere heeft die eer van u geweerd. Dat je zijn kant kiest, dat is een dure grap. Dat kost je alles. Je krijgt van mij geen cent meer. De Heere heeft de eer van u geweerd. Nee, niet de Heere heeft de eer van u geweerd. Weet je wat de Heere zegt? De Heere zegt, die mij eren, die zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Daar ligt het probleem. Daar ligt het probleem voor Balak, maar daar ligt helaas ook het probleem voor Biliam. Daar ligt nou net niet het probleem voor Gods kinderen. We gaan het straks zingen, Psalm 84, vers 6. Hij zal gena en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Gena en eer. En dat is wat Gods kinderen hebben ook iets van gehoord in de rouwdienst van dominee Blok. Dat is iets wat een dominee, dat is iets wat een kind van God nooit te boven komt. Genade. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Maar waar dat waarheid mag zijn, daar zal, en daar hebben we vandaag ook iets van mogen zien, daar zal de Heer ook eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. En die eer, nee, die is er niet voor Balak. Die eer is er niet voor Biliam. Die eer, die is ook niet in geld uit te drukken. Maar dat is ver boven goud en zilver. Dat is met geld niet te koop. Dat is alleen te krijgen in de gunst des Heren. Dat is nu een van die kernen van dat genadeverbond. En dan hoop ik zo, gemeente, dat de wereld ons niet trekken zal. Maar dat dat goed dat nimmer meer vergaat, dat dat nou waarde voor ons mag krijgen. Kijk, Biliam heeft het profetisch gezien en daarna zijn de luikjes weer dicht gegaan. Maar ik hoop dat u het mag zien vanuit een verlicht oog. Zo mag zien dat je het in deze wereld niet meer vindt. En dat daar nu ons hart naar uit mag gaan, kosten wat het kost, om dat deelachtig te mogen worden. Hij zal genade en ere geven. En die weldaden van dat verbond, gemeente, die zijn nog te ontvangen. Door zondaren. Want ja, als je toch eens een poosje tussen dat tentenkamp zou lopen, en je zou eens een poosje luisteren bij die tenten, en je zou eens een poosje zien naar die mensen, dan zou je zeggen, heeft de Heere daar nou zijn kinderen onder? Ja, daar had de Heere toch zijn kinderen onder. Want het was niet omdat zij beter waren, maar het was zijn welbehagen. Het was zijn vrije genade. Daarom kon het nog voor grote zondaren. En daarom kan het ook vanavond nog voor grote zondaren. Kom dat deze boodschap ons dan uit zou mogen drijven. U mag vanavond nog staan straks onder de zegenende handen van een dienaar die u niks geven kan. Maar dat die rijkdom van die zegen u zo onrustig mag maken. Dat je niet rusten zal tot je weten mag in die zegen te delen. Amen. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.